We hebben hier voor ons liggen het boekbeeld. Het boek wat u hebt samengesteld met eigenlijk verschrikkelijk veel omslagen die weer om boeken waren gebonden die in de tijd verschenen dat de Amsterdamse school op zijn hoogtepunt was. Hoeveel hebt u het geteld? Hoeveel omslagen zitten dan niet in dit boek? Het is een beeldboek, zou je kunnen zeggen.
Ik moet zeggen, ik heb ze nog eens geteld, dat is al tegen de 150. Maar we hebben er veel meer, hoor. Het is echt een selectie van boeken geweest. In die tijd was de Amsterdamse school een dominante kunststroming.
Wat wil u met dit boek laten zien?
Wat wij willen laten zien is dat de Amsterdamse school een kunststroming is. Waarvan de gevel, de woningbouw, dat kennen we.
Ja.
Maar het is veel meer de Amsterdamse school.
Wat we op straat zien is dus de... Dat zijn de gevels, dat zijn de hekken voor de huizen, dat zijn de lantaarnpalen en dat zijn de bruggenleuningen. Maar jullie zeggen, nee, kom maar.
De Amsterdamse school is veel meer binnen. De Amsterdamse school die wilde binnenkant, buitenkant, alles wilden ze vormgeven. Ze ontwierpen meubels, sieraden werden door ze ontworpen. Textiel werd ontworpen in de stijl van de Amsterdamse
textiel?
School.
Wat is textiel?
Textiel zeg ik, tafelkleden, tapijten, alles werd vorm. Maar keramiek werd vormgegeven. Glas, bijvoorbeeld bij de glas van Leerdam. Dus alles werd vormgegeven. En ook, een onderdeel was ook, dat ook boeken werden vormgegeven. De typografie, de vorm van een boek, daar werd veel aandacht aan besteed.
Waren die boeken een belangrijke schakel in het idee dat de onderklasse moest worden opgevoed?
Ja.
Dat de eenvoudige man gecultiveerd moest worden?
Ja, wat je ook ziet, als je de binnenkant van de huizen van de Amsterdamse school ziet, die hebben ook volgens een bepaald patroon ingericht. Hè, van, de tafel die staat in het midden. En daar hangt een lamp boven. En daar zat je zat je met het gezin omheen. Vader hoorde niet meer in de kroeg te zitten. Daar stond een mooie tafel. Moeder hoorde ook bij het gezin. Men moest 's avonds moest men thuis een goed boek lezen.
Papa moest gedomesticeerd worden.
Ja, het hele gezin. Het was de opvoeding van het gezin. Mooie woning. En zo werden de woningen ook ingericht. En wat je er ook bij kreeg. Ook in de buurt, zoals in Plan Zuid, werden ook leeszalen ingericht. Van het coöperatie, een prachtige bibliotheek. Dat is onderdeel. En daar zit een klok bij. En die klok die slaat nog elke dag. Slaat hij nog om elk half uur. De arbeider hoefde niet naar de kerk te gaan. Hij moest naar de bibliotheek. Hij moest een boek gaan lezen.
Goed,
en dan werden ook maatschappijen opgericht die juist voor de arbeider betaalbaar en goede boeken gingen uitgeven.
Jullie besluiten om dit boek te maken. Hè? Dan moet je de stroomboeken die met deze omslagen gemaakt zijn, rubriceren. Wat voor soort boeken kom je dan allemaal tegen? Wat zijn nou belangrijke boekenbergen, zeg maar, in dit tijdperk voor de Tweede Wereldoorlog?
Nou, je krijgt een beweging van, je zei rond 1900, krijg je een nieuwe stroming. Dat ben je de Art Nouveau boeken, waar de Tirantijnen, Kuipers heeft wel eens een beetje de vermicelli, maar de florale lijnen, bloemen, pauwen. Tegelijkertijd krijg je in Engeland ook een nieuwe beweging. Dat is de arts en krachtsbeweging. Die gaan weer terug naar het ambachtelijke. En dat zijn allemaal stromingen die in die tijd aan de basis staan een beetje van de Amsterdamse school. En er komen invloeden uit Nederlands-Indië. Nederlands-Indië was een kolonie. Dus krijg je ook dat men batik-elementen. Het batiken.
Ja, maar nu heeft het over de vormgeving. Maar ik bedoel eerlijk gezegd de inhoud. Welke boeken jullie maken? Jullie maken dit boek met al die boeken die omslagen hebben van de Amsterdamse school. Over wat voor soort boeken praat je dan? Qua inhoud?
Dat is heel verschillend. Het zijn culturele boeken, want de arbeider moest met cultuur opgevoed worden. Een boekje over Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Hè, dat, men moest met de kunstenaar van Vincent van Gogh in aanraking komen. Het zijn ook kinderboeken zitten erbij. Maar tegelijkertijd ook winterboeken. Zodat je met het gezin in de winter een boek met elkaar leest. Met de familie een boek ging lezen. Heel veel verschillende stromingen. Maar ook gewoon architectuurboeken. Die werden uitgegeven over hoe je een huis moest inrichten. De arbeider moest daar ook mee worden opgevoed.
Eigenlijk wat u zegt, er heeft steeds iets stichtelijks. Hè?
De Amsterdamse school heeft zeker in het begin heeft iets heel stichtelijks gehad. De arbeider moest... Het opvoeden van de arbeider, dat zat er helemaal in.
Maar goed, misschien was het ook een rauwe gast die ook heel wat bij te brengen.
Nou, moet je nadenken, we hebben net het Poort Amsterdam gehoord van Jacques Brel over de zeeman die de zwier over de Zeedijk, maar ook over de in Kattenburgerstraat en de Oosterburg in de haven. Dat was natuurlijk nee. De
fijnzinnigheid was daar niet.
Nee, precies. Gangbaar. Dat moest terug. De zeeman moest niet meer in de kroeg. Er werden ook voor de zeelieden werd zelfs het zeemanshuis ook gebouwd. Hè. Dus dan zie je dat hele opvoeden van de arbeidersbeweging. Dat moest ook niet meer gedronken worden. Je kreeg ook vereniging tegen alcoholmisbruik werd opgericht. Dus al dat opvoedende, dat zat erin. Ook de blauwe knoop, de sociaal-democratische beweging. Ja, alcohol, dat werd echt verfoeid. Nee, de arbeider, hij moest strijdbaar zijn, hè, dat wel. Er zijn ook wel heel veel strijdbare boekjes. Dus van de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, zijn verschillende boekjes uitgegeven, ook in de stijl van de Amschool. Maar dat was meer, de arbeider moest ook een beetje in actie komen. Maar wat het bijzondere van een gebouw van de Amsterdam School is, dat de gevel een eenheid is. Want als je in de Pijp of in de Grachtengordel loopt, dan staan allemaal huizen naast elkaar. Soms zijn ze als blokken gebouwd, maar het zijn huizen met een trapje, met een trap, met de bellen aan de voordeur. En de volgende keer zie je weer een trap, weer hetzelfde. Maar wat de Amsterdam School gaat doen, en dat is het bijzondere, is dat ze de gevel als een eenheid gaan doen. Ze maken van de gevel een kunstwerk. Op een bepaald moment zie je geen eens meer waar de ingang van de trap is. Ze gaan spelen met de gevel. En dat is eigenlijk het kenmerkende van de Amsterdamse school. En ze gaan spelen met bakstenen. Ze gaan spelen met materialen.
Wat is spelen met bakstenen?
Spelen met vormen. Ze gaan parabolische vormen krijgen er opeens in het gebouw. Het gebouw wordt een kunstwerk.
Maar dat zegt u nu. Maar ja. Zo herken ik gebouwen niet. Nee, totdat ik denk, het is een kunstwerk.
Wat ze ook gaan doen, is de bakstenen. Je kunt denken, bakstenen. Er zijn heel veel verschillende soorten bakstenen. Als je naar de baksteenfabriek, en dan gingen die architecten heen. Die gingen de baksteen uitzoeken. Welke baksteen, welke kleur, welke zachtheid. Nou, dat is al een belangrijk element. Maar ook hoe je ze gaat metselen. Er zijn heel veel verschillende metselverbanden waardoor je heel veel verschillende vormen krijgt. Dus het is niet zomaar bakstenen op en neer. Nee, je gaat bakstenen kunnen eruit steken, bakstenen kunnen terug eens liggen. Dus waardoor een gebouw een vorm krijgt. Je krijgt ook de ramen. Het zijn niet vierkante ramen die we erin krijgen. Nee, of we krijgen de ladderramen in, of we krijgen een piramide, of een parabool, of een uitstekende raam.
Als ze maar klein zijn, hè?
De raampjes waren toen vaak klein, maar dat was toen ook een reden, hoor, moet ik wel eerlijk zeggen.
Te weten.
Het was toen ook veel goedkoper met kleine raampjes. Grote ramen waren hartstikke duur. Dus het is natuurlijk later, kon het ook wat makkelijker, laat ik eerlijk zeggen.
U hebt ook met uw museum een prachtig boekje uitgegeven. Dat heet Op de Golven van de Stad. En dat vind ik een kleine hoop, want dat is een reisgids door Amsterdam, zou je kunnen zeggen. Ja. En als je hier worden een aantal routes in gegeven, die je op de fiets of lopend door bepaalde delen van de stad kunt gaan. En ja, wat dan opvalt met dit boek in de hand, die Amsterdamse school is een explosie geweest. Dat is als een fragmentatiebom, ligt dat over de hele stad?
Ja, je kan zeggen vanaf 1910 Nou, toen 1911 tot 1915 is het scheepvaarthuis gebouwd bij het Centraal Station.
Wacht even, dat kunnen we hier vandaan bijna zien, hè?
Ja, we kunnen het hier zo zien, vlakbij het Prins Hendrikade. En dat was het grote gebouw van de grote stoomvaartmaatschappijen. Die moesten een groot kantoor hebben, die gingen samenwerken. Maar die hadden geld genoeg, de rijkdom hadden ze. Alle kunstenaars van Nederland werden gevraagd. De beroemdste architecten, Michel de Klerk, Piet Kramer, Van der Meij. Dus het was één groot kunstwerk, één groot museum, kan je bijna zeggen, van de Amsterdamse school. Zoveel kunst zit erin. Waar bijna, sommigen zeggen ze altijd, het gebouw is bijna overdadig.
Dit duidt op een gigantische mode. Hè? Zoals laten we zeggen, 40, 50 jaar geleden opeens wel erg veel mensen met lang haar gingen rondlopen. Ja, zo lijkt het wel of die Amsterdamse school uit het niets.
Nou, het is niet helemaal uit het niets. Er was natuurlijk architect Pia Kuipers, die had al het Rijksmuseum gebouwd. Die was al verder gegaan.
Het Rijksmuseum, de Vondelkerk. Ja. Maar dat zijn toch geen andere gebouwen?
Nee, en toen als reactie daarop kregen we weer Berlage, die de beurs heeft gebouwd. Die begon alweer andere ontwikkelingen. Die begon alweer met natuurlijke materialen begon die alweer te gebruiken. Maar iemand als Kuipers, maar Berlage, die hebben ook aan de wieg gestaan eigenlijk van de opleiding van het vak van architect, van kunstenaar. Ze hadden ook scholen. En de Amsterdamse schoolarchitecten, die gingen nog een stapje verder. Die gingen echt, die vonden eigenlijk dat Berlage, die had het vak wel gezuiverd, had al natuurlijke materialen, werd wel gewaardeerd, maar die maakte van een gebouw geen kunstwerk. Bij Berlage was kunst wel een onderdeel van het gebouw, werd vaak toegevoegd. Maar de Amsterdamse schoolarchitecten die vonden dat het gebouw één groot kunstwerk was. Zoals een schilderij, schilderden zij eigenlijk met bakstenen.
Maar toch, het blijft, goed, er waren voorlopers enzovoorts, maar het blijft toch opvallend hoe dit als een soort explosie door de stad is gegaan.
Zeker. En op een bepaald moment, daar is natuurlijk wel strijd over gegaan. Hè. Toen in de Spaanse plantsoen, daar is een blok neergezet door Michel de Klerk. Dat is noemen we het tweede blok van architect Michel de Klerk. Nog voordat het schip werd gebouwd.
Dus de plek, vlakbij de plek waar jullie museum bestaat, is nog een tweede.
Tweede gebouw. En Michel de Klerk had het ontwerp gemaakt. En de schoonheidscommissie moest er oordeel over geven. En architect Jozef Kuipers, die was woedend. Nou, dit kon niet, dat dit zo dingen gebouwd werd. Dit was overdan. Dit mocht niet uitgevoerd worden. Dit was gewoon, dit was geen bouwen meer. Was tekenen. Het bouwvak zag je niet aan. Dus er was wel veel kritiek. Maar uiteindelijk is het wel gebouwd. En daarmee is ook een beetje een doorbraak gekomen voor de Amsterdamse school. Ze kregen ook een eigen tijdschrift, de Amsterdamse school. Die kregen een tijdschrift Wendingen. Gingen ze oprichten.